In Duitsland is een man bezig de zolder van zijn oude oma na haar overlijden op te ruimen. Hij heet Lothar. Wat zou hij gevonden hebben? Een tas met een zakdoek en een balpen, schoenen. Veel weten we niet, maar één ding wel. Hij vindt een paar fotoalbums met zwart-wit foto's. Die zijn van zijn opa, Johan Niemann. Die is in de oorlog gestorven in oktober 1943. Er blijken foto's te zijn die genomen zijn op een plek die destijds zo geheim was dat er bijna geen andere foto's van bekend zijn.
Op een van de foto's ziet Lothar een groep mannen in zwarte uniformen. Voorjaar 1943 staat daarbij. De mannen liggen op de grond en leunen tegen elkaar aan met tussen hen in de geweren. Wie zijn dit? Op de achtergrond ziet hij een gevel en daarnaast steekt een klein rechthoekig blokje boven de daken uit. Waar is dit? Hoe meer foto's de man op de zolder bekijkt, hoe meer Lothar begrijpt waarnaar hij kijkt. Zijn opa werkte in de oorlog in een kamp.
Overlevenden van Sobibor bekijken de foto's ook en bevestigen het vermoeden. Dit zijn werkelijk foto's van vernietigingskamp Sobibor. Op de achtergrond van de groepsfoto die Lothar zag, is de gevel te zien van de barak waar de haren van Joodse gevangenen werden afgeknipt, vlak voordat ze werden vermoord. Het rechthoekige blokje ernaast, op de achtergrond, is een van de weinige afbeeldingen die er zijn van de schoorsteen van de machinekamer van de gaskamers van Sobibor.
Ruim 80 jaar na de oorlog is er nog altijd veel dat we niet weten over Sobibor. Alles over het kamp werd zoveel mogelijk geheim gehouden. Bijna iedereen die er naartoe werd gebracht, is dezelfde dag nog vergast. Er bleef van het vernietigingskamp zelf niet veel over, omdat de nazi's na de opstand van de gevangenen besloten de gaskamers, het hart van Sobibor, plat te gooien. Ze wilden zoveel mogelijk de sporen van het bestaan van die gaskamers uitwissen. En dat was ze ook bijna gelukt.
Dit is De Stilte van Sobibor, een podcastserie waarin we de verhalen uitzoeken van dit kamp waar zoveel mensen zijn vermoord. Nieuwe informatie die 80 jaar na de oorlog boven water is gekomen, stelt het beeld dat we hadden van Sobibor bij. En dat is een van de redenen voor deze podcast. Wij zijn podcastmakers Patty Lou Bindel-Lenier en Richard Grootbot van Audiodroom Podcast Producties. En we maken deze serie in samenwerking met de Stichting Sobibor. Dit is aflevering 2, Verhalen uit de Bodem.
Op 1 juni 1943 vertrokken we dus met goederenwagens. In elke wagen zo ongeveer 60 tot 65 mensen naar het oosten.
In Sobibor komt op 4 juni 1943 een trein aan met 3006 mensen aan boord. Een kleine groep die uit die trein komt zou het overleven, onder wie Jules Schelvis. Hij kan navertellen hoe de reis naar Sobibor is verlopen.
We zijn 4 dagen onderweg gebleven. 4 bange dagen. 4 dagen van grote twijfels, van nervositeit, van onrust, van niet weten wat er met je zal gaan gebeuren. 4 verschrikkelijke dagen.
Dan komt de trein aan op een klein perron en rijdt een kamp binnen, vertelt Jules Schelvis.
Toen we met de trein het kamp binnengingen, konden we door de opening in de goederenwagen lezen SS Sonderlager Sobibor. De deuren werden geopend en mannen die zwepen in hun hand hadden, die schreeuwden en sloegen, kwamen ons tegemoet.
Net als Jules Schelvis vertellen de weinige andere overlevenden van Sobibor dat mensen helemaal versuft de treinen uitkomen. Sommigen hebben vrijwel de hele weg moeten staan en kunnen bijna geen stap meer zetten.
En die trein stopte, die deur ging open.
Dit is Selma Wijnberg, die een maand eerder dan Jules Schelvis in Sobibor aankomt.
3 dagen, 3 nachten heb je daar in zo'n trein gezeten. En het was heel angstig. En ze hebben ons niet lang laten staan. Ze hebben ons direct gebracht naar de eerste kamp.
Selma beschrijft hoe de inzittenden doodmoe uit de trein proberen te komen.
En dan waren de mensen van, en dat was Joodse mensen, die waren aan een treincommando. En dan waren ze met de zweep. En dan moesten we uit en we vielen eigenlijk over elkaar.
Jules Schelvis wordt een paar weken later met net zo'n trein hierheen vervoerd. Samen met onder meer zijn vrouw Rachel en zijn schoonvader David. Die krijgt meteen op het perron uit het niets een harde klap met een zweep op zijn rug.
Maar nog dachten we dat we in een kamp waren aangekomen waar we moesten werken. Of van waaruit we uitgezonden zouden worden naar andere kampen.
De groep die iedereen uit de trein haalt bestaat uit Joodse gevangenen die zijn geselecteerd uit eerdere transporten. Ze staan onder leiding van SS'ers en Oekraïense bewakers die voortdurend geweren en zwepen gereed houden.
Filip Bialovic is een van die Joodse gevangenen van het treincommando en staat buiten de trein te wachten. Hij moet ook helpen met het uitladen van de bagage. De mensen die uitstappen realiseren zich dan niet dat ze hun bezittingen nooit meer terug zullen zien.
From Holland, the transport came from Holland and I helped them with the baggage and they offered me a tip. My heart was bleeding. I knew the truth that in a half an hour they will be reduced to ashes.
Soms kreeg ik zelfs een fooi, zegt Filip Bialovic. Mijn hart bloedde, want ik kende de waarheid dat ze al snel niet meer zouden zijn dan een hoop as. Ook Selma en de andere inzittenden van de trein worden meegenomen naar kamp 2, Lager 2, het centrale deel van het kamp. Daar wordt een aantal mensen uit de rij gehaald om werk voor de Duitsers te doen. Selma is één van hen. Tijdens de opstand in het kamp later dat jaar ontsnapt ze. Ook zij is een van de weinigen die na de oorlog kan vertellen wat er in Sobibor gebeurde.
Wanneer Jules Schelvis aankomt in Sobibor is er inmiddels een aparte barak waar de gevangenen hun tassen en koffers moeten achterlaten.
Dat vonden we op zichzelf al een veeg teken. Maar we deden wat ons bevolen werd. En toen we aan de andere kant van de barak weer in het vrije kwamen, toen plotseling werden de mannen van de vrouwen gescheiden.
Er is geen afscheid, geen laatste blik. Jules moet naar links lopen, zijn vrouw Rachel naar rechts. Hij ziet haar niet meer terug. Dan komt het moment dat voor hem doorslaggevend is.
Toen we naar een groot grasveld liepen, stond daar bij een soort ingang een SS-man. En die koos 80 jonge mannen uit. Waarvoor? We hadden geen idee.
Jules herkent een paar mensen die uitgekozen zijn. Hij ziet zijn zwager en een goede vriend van hem. Jules spreekt de SS-man aan en vraagt of hij ook uitgekozen kan worden. Spreek je Duits? Vraagt de SS'er. En Jules zegt ja.
En toen knikte hij met zijn hoofd in de richting van de groep van 80. En dat was voor mij een teken dat ik me bij die groep van 80 mocht voegen.
Jules staat op een grasveld te wachten op de dingen die komen. Pas jaren later zal hij zich realiseren dat dit het moment is dat bepaalt dat hij Sobibor overleeft. Want aan de andere kant van het kamp gaat het intussen voor zijn vrouw Rachel heel snel verkeerd.
Bij een plek die de kassa wordt genoemd, moet iedereen uit het Nederlandse transport waardevolle spullen als bijvoorbeeld goud en horloges afgeven. Straks, na de douche, krijg je je spullen terug, is de mededeling.
Dit verhaal over de waardevolle spullen die worden afgepakt en verzameld lezen we ook terug in de documenten die we hebben gevonden in een oud Sovjet-archief. Het is een grote hoeveelheid documenten die online is gezet en waarvan alles tussen zit. Zoals een verklaring van Ivan Karakas. Hij is een van de opgepakte krijgsgevangenen van het Rode Leger die besloten heeft om eieren voor zijn geld te kiezen. Hij werkt mee met de Duitsers als bewaker. Maar na een paar maanden, lezen we, weet hij uit Sobibor te ontsnappen. Hij sluit zich aan bij de Sovjet-troepen met het verhaal dat hij in Sobibor gewoon een gevangene was. Alleen wordt zijn verhaal niet geloofd.
Hij wordt verhoord en een verslag van dat verhoor vinden we ook in het archief. Gouden sieraden, horloges, alles werd afgenomen, verklaart Karakas. Daarna begonnen velen te beseffen dat ze zouden worden vernietigd. De bewakers duwden ze dan met geweld de gaskamers in. Even verderop beweert Karakas dat hij zelf nooit geweld heeft gebruikt. Maar een ander document beschrijft dat Karakas door een Sovjet-rechtbank is veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid. Waarschijnlijk is hij in gevangenschap omgekomen.
Je leeft elke minuut. Het is nog, je leeft elke uur, elke minuut. Zo, je leeft altijd in angst.
Selma Wijnberg is een van de vrouwen die is geselecteerd om werk te doen in Sobibor. Ze wordt meegenomen naar een ander deel van het kamp, van waaruit ze de gaskamers niet kan zien. Uit de tassen van de slachtoffers moet ze spullen sorteren en zoeken naar waardevolle zaken, die soms in de zomen van kleding is genaaid. De bewakers springen erg ruw om met de dwangarbeiders. Telkens zag ik geweld om me heen, vertelt ze.
Leven was niks. You know, we dachten eigenlijk niet veel.
Voor haar overlijden in 2018 heeft Selma Wijnberg nog de foto's gezien die Johan Nieman heeft gemaakt in Sobibor. Voor het eerst ziet ze de plek en de gezichten van de kampbewaarders terug. Ze kan bevestigen dat dit inderdaad foto's van Sobibor zijn.
Newly discovered photographs prove
I could see what my grandparents saw when they arrived in Sobibor.
This is a photo from the Nazi death camp at Sobibor.
Möglichen Quantensprung in der visuellen Überlieferung zu Nationalsozialismus.
Het fotoalbum wordt wereldnieuws en er komt meteen een publicatie van een boek met alle foto's en uitleg over wie en wat erop staat afgebeeld. Het Nieman album.
Op bijna de helft van de foto's staat Nieman zelf. Wat opvalt, de foto's hebben allemaal andere formaten. Ze zijn dus waarschijnlijk door verschillende fotografen gemaakt. Achter op de foto's staan nummers met potlood. De foto's gingen misschien rond, zodat personeel op een lijstje kon aangeven welke afdrukken zij wilden bestellen.
De foto's laten Johan Nieman zien in gezelschap van vriendelijk kijkende collega's. Zo staat de SS'er Gustav Wagner op een aantal foto's. Hij maakt een verlegen indruk, terwijl hij in alle verklaringen van getuigen nou juist wordt omschreven als een buitengewoon wrede man. En ook hier, vrolijke huisjes die je zo op een vakantiepark zou kunnen tegenkomen. Plantenbakken, mensen die muziek maken en een biertje drinken.
Ook zijn er foto's van een busreis die Nieman samen met andere kampbewaarders maakt. Het is een beloning van Hitlers Rijkskanselarij voor hun harde werk. De treintransporten uit Nederland zijn dan net afgerond. Ze gaan naar Potsdam en Berlijn. In de berm eten ze broodjes. Een bus vol massamoordenaars op schoolreisje.
It's important to note that as far as the Nazis were concerned, Niemand checked all the boxes.
Anatoly Steck is hoofd van het internationale archiefprogramma van het Amerikaanse Holocaust Museum. De foto's uit de fotoalbums geven volgens Steck een goede indruk van de carrière van Niemann. Voor de nazi's was hij heel bruikbaar, zegt Anatoly Steck. Niemann, die uit een arbeidersgezin kwam, voldeed aan al hun voorwaarden.
He was a young fanatical believer in Nazi ideology from a very early age and was willing to do anything and all that was asked of him. And he came from a poor blue-collar background and was eager for social and financial and career advancement.
Niemann is, voordat hij naar Sobibor gaat, werkzaam in Kamp Sachsenhausen. Vlak voor het begin van de oorlog, een van de grootste concentratiekampen in Duitsland, waar voornamelijk politieke gevangenen worden opgesloten. In 1939 wordt hij naar Berlijn geroepen voor een nieuwe taak. Medewerker van de geheime operatie T4, waarbij mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een aandoening als epilepsie, zonder verder overleg met hun familie, worden vergast. Niemand vindt dat wel in orde.
And there they are recruited into the secret operation T4. Now this was the code name given by the Nazis to the systematic killing of people with mental and physical disabilities. And this was a turning point. It is now his job to drag the corpses of the victims out of the gas chambers, remove the gold teeth and then burn their bodies.
Ook van T4 heeft niemand foto's bewaard. Hij staat erop met twee anderen. Stokers worden ze genoemd. De mannen die net als hij de taak hebben om de lichamen uit de gaskamers te halen en te verbranden. De drie mannen worden later, zoals veel medewerkers van operatie T4, naar Polen gehaald om daar mee te werken aan het opzetten van een aantal vernietigingskampen, waar Sobibor er één van is.
Onder meer twee kampcommandanten van Sobibor, een plaatsvervangende commandant, een opzichter en de man die de motor van de gaskamers bedient, hebben daar eerder samengewerkt in operatie T4. Ze hebben ervaring met het vergassen van mensen.
Niemann actually showed a lot of initiative.
Anderen beweerden tijdens hun rechtszaak dat ze alleen maar orders uitvoerden. Maar bij de aanleg van de vernietigingskampen zien we hoe Niemann zonder voortdurende bevelen van bovenaf onderdelen van het kamp zelf heeft bedacht, zegt Anatoly Steck. Hij toont eigen initiatief.
Here we see somebody who is an active participant and active perpetrator who actually uses incentives and initiatives to design the industrialized killing machine which then would be used in all three death camps.
In de tijd dat niemand werkt in Belzec worden 430.000 mensen vermoord in de gaskamers van dat kamp. Aan het begin van de zomer van 1943 wordt hij, 29 jaar oud, de plaatsvervangend commandant van Sobibor. Uit die tijd is er een foto van hem, zittend op zijn paard. Hij is gefotografeerd van onderaf. De camera ligt bijna op het spoor waar de gevangenen aankwamen. De foto geeft Niemann bijna het imago van een veroveraar, een heerser.
Met het maken van de foto's in Sobibor is overigens telkens een fotografieverbod overtreden. De SS'ers in Sobibor en de andere kampen Treblinka en Belzec moeten bij het begin van hun baan een verklaring ondertekenen waarin ze akkoord gaan met een zogeheten Bilderverbod. Bij ontdekking kunnen overtreders streng gestraft worden. Moord en geweld lijken op het eerste gezicht op alle foto's helemaal afwezig. Maar als je goed kijkt, is er toch een heleboel te zien van de doodsmachine die Sobibor was.
Zo is op één foto de toegangspoort van kamp Sobibor afgebeeld, gezien vanuit een wachttoren. Achter de gebouwen van het personeel met de vrolijke bloembakken steekt, nog maar net zichtbaar, de metershoge arm van een graafmachine omhoog. Die machine werd gebruikt voor graafwerk bij de overvolle massagraven. De ontbindende lichamen van de slachtoffers werden opgegraven om op grote brandstapels verbrand te kunnen worden.
Barely visible in the background is the crane for the exhumation of the bodies from the mass graves.
Maar er is meer overgebleven van Sobibor dan foto's en verslagen van de ooggetuigen. Want op het kampterrein van Sobibor hebben archeologen lange tijd opgravingen gedaan. Daarbij is een grote hoeveelheid voorwerpen uit de grond gehaald. Sommige zijn heel klein, spijkertjes, glasscherfjes van een flesje of bril. Erik Schumacher schreef een boek over de opgravingen. Door die vondsten zijn er meer mogelijkheden om de verhalen van Sobibor precies te vertellen, zegt hij.
Op veel plekken op bomen zat nog het prikkeldraad en er zijn die bomen gewoon verder overheen gegroeid. Maar dat was dus het oude hek. En zo hebben ze gewoon door dat bos gelopen en gezocht naar dat prikkeldraad in die bomen en die lijnen getekend. En zo hebben ze een deel van de oude hekken waar die liepen kunnen vaststellen. Doordat er nog steeds stukken prikkeldraad uit de bomen steken. De belangrijkste ontdekking zijn de fundamenten van de gaskamers en de weg naar de gaskamers. Dus de Schlauch heette dat in het Duits. De weg waarlangs mensen gedwongen werden richting de gaskamers.
Verkleuringen in de grond laten zien waar de houten palen in de grond zaten, die de gang naar de gaskamers afschermden van de rest van het kamp. Op die manier kon stap voor stap een kaart worden gemaakt, die laat zien hoe het kamp er vroeger uit moet hebben gezien.
Er zijn nooit bouwtekeningen van het kamp of zo teruggevonden. Er was niet een echte platte grond. En mensen hebben eigenlijk uit herinnering, hebben overlevenden en de oud-kampbewakers tijdens de processen, die hebben tekeningen gemaakt, die hebben platte gronden gemaakt van het kamp. Enige tientallen tekeningen waren er en die kwamen dan allemaal wel ongeveer overeen. En nou, Gilles Schelvis die heeft bijvoorbeeld een hele grote maquette gemaakt. En dat was allemaal op basis van herinnering. En door middel van archeologie kun je dan echt wat preciezer gaan reconstrueren waar wat was.
Alle getekende plattegronden wijken een beetje van elkaar af. Als je ze over elkaar heen legt, zie je dat de onderdelen die veel indruk maakten, door de meesten op bijna dezelfde manier zijn getekend. Bijvoorbeeld de plek van aankomst en de gang naar de gaskamers.
Dat is het hele geval natuurlijk bij Sobibor. Er zijn weinig overlevenden, maar bijna alles wat we weten, weten we wel van hun. En dat is dan uit herinnering. En dat is ontzettend waardevol. Maar dingen blijven soms ook een beetje in het midden hangen van wat is er precies gebeurd. En archeologie heeft daar ook niet alle antwoorden op, maar die twee kunnen elkaar wel aanvullen daarin.
In geen enkel ander vernietigingskamp is door archeologen zoveel gegraven. Er werden dan ook vragen gesteld waarop geen eenvoudig antwoord te geven was. Moet je op zo'n plek wel de grond verstoren? Hoe houd je bij onderzoek naar menselijke resten rekening met Joodse religieuze voorschriften? Hoort een opgegraven identificatieplaatje thuis in een museum of bij de nabestaanden?
De opgravingen, de ooggetuigenverslagen en de foto's. Ze vertellen samen het verhaal hoe de gevangenen om de tuin werden geleid wanneer ze uit de treinen kwamen. Anatoly Steck van het Amerikaanse Holocaust Museum zegt: voordat deze foto's werden ontdekt, was Sobibor visueel een duister gat in de geschiedenis.
Before these images, Sobibor had been a visual void. It is now, through the testimony of the survivors, in connection with the images that we can see the visual evidence. Survivors often recall the little houses with tended gardens and flower boxes, and in fact their initial relief at having arrived at such a bucolic place.
Niet alleen het uiterlijk van de gebouwen op het kamp was erop gericht om de gevangenen een valse indruk te geven dat het een vriendelijke omgeving is. Gevangenen werden ook letterlijk voorgelogen met geruststellende woorden in een toespraak. Dat gebeurde door verschillende SS'ers, ook heel af en toe door Johan Niemann. De mannen trekken daarbij een witte jas aan om zo vertrouwenwekkend te lijken. Filip Bialowicz heeft zo'n toespraak een aantal keren meegemaakt.
He said to them, I welcome you and I apologize for the inconvenience and travel that you cannot go to the living quarters to relax right away, but because of the typhus we have to be disinfected. They were clapping and some of them were screaming bravo.
De SS'er heet iedereen welkom
en biedt zijn verontschuldigingen aan voor de ongemakkelijke reis. Filip Bjalowicz hoort dat de toehoorders applaudisseren en sommigen roepen zelfs nog bravo. De SS'er zegt dat iedereen zou moeten werken, behalve de ouderen en de kinderen. Omdat u zo lang in de trein hebt gezeten, zijn hygiënische maatregelen nodig, zegt hij. Daarom moet u zich uitkleden om in een badhuis verderop te gaan douchen.
De groep naakte mensen wordt door de Schlauch geleid, wat door de nazi's ook wel Himmelfahrtstrasse wordt genoemd. Het pad is afgeschermd door een hoge omheining met dennetakken erin gevlochten. Door een kromming in het pad ziet niemand waar ze eigenlijk naartoe lopen.
Vlak voor de gaskamers is de kappersbarak waar Filip Bjalowicz samen met anderen het haar van de gevangenen moet afknippen. Het is de bedoeling dat de haren verwerkt worden om er vilt van te maken. Ook daar zien sommige gevangenen nog niet wat er gaat gebeuren. Filip vertelt dat één vrouw in de barak tijdens het knippen nog tegen hem zegt: niet te kort, hè?
I was cutting the hair of women from Holland. And they asked me not to cut their hair too short. They still, to the last, moment, they did not realize that this is the end.
Zelfs op dat moment beseften ze niet dat dit het einde was, zegt Filip Bjalowicz. Na de kappersbarak wordt de groep gevangenen naar een stenen gebouwtje geleid. De SS'ers laten de misleiding varen en er wordt grof geweld gebruikt. De gevangenen realiseren zich dat ze niet gaan douchen en een deur slaat achter ze dicht. Het gas dat de ruimte binnenstroomt komt van de uitlaat van een grote tankmotor die in de machinekamer staat te draaien. Wanneer de deuren weer opengaan, zijn alle gevangenen in de uitlaatgassen gestikt.
Rond het moment dat het haar van zijn vrouw wordt afgeknipt en ze naar de deur van de gaskamers wordt geduwd, krijgt Gilles Schelvis van een SS'er te horen dat er arbeidskrachten nodig zijn in een ander kamp. Dat blijkt later Dorohucha te zijn, in de buurt van Sobibor. Jullie komen vanavond weer terug, zodat jullie met je familie kunnen praten. Het leven is niet slecht hier, krijgt Gilles te horen.
De anderen, die hier dus nu zijn, die krijgen aanstonds een bad. Want in dit kamp is reinheid van groot belang. Die gaan dus baden. En jullie vertrekken met de trein.
Terwijl aan één kant van het vernietigingskamp de deuren van de gaskamers dichtgaan, moet aan de andere kant de groep waar Jules nu deel van uitmaakt terug naar het spoor marcheren.
Je zou misschien zeggen dat er van alle slachtoffers die achterbleven in Sobibor bijna geen spoor terug is gevonden. Maar de archeologen zijn dat met je oneens. Bij opgravingen zijn duizenden voorwerpen uit de grond naar boven gekomen. De meeste vondsten zijn inderdaad heel klein, zoals spijkers en glasscherven, zegt schrijver Erik Schumacher. Maar er kwamen ook huissleutels naar boven, muntgeld en brillen.
De laatste bezittingen van mensen. En dat is natuurlijk, dat zijn heel aangrijpende vondsten. En dat was hun dagelijkse werk om daar te graven en dan dingen boven te halen. Een thee-ei of een lepeltje, maar ook ringen die mensen om hadden. Of ook fysieke resten, bijvoorbeeld een kunstgebit.
Het zijn de stille getuigen die een groot verhaal in begrijpbare eenheden vertellen, staat er later in NRC.
We have here the remains of three barracks for the gloves, for the thermos can, also on. It was separated here for every kind of items.
De Poolse archeoloog Wojciech Mazurek, die in een internationaal team het archeologisch onderzoek uitvoert. Hij werkt samen met de Israëlische archeoloog Joram Haimi en de Nederlandse archeoloog Ivar Schutte. Samen vinden ze in 2014 de fundamenten van de gaskamers van Sobibor. Het is nieuws dat de hele wereld overgaat.
Opvallend aan de fundamenten zijn de afmetingen en hoe klein de kern van het vernietigingskamp blijkt te zijn. Iedereen ziet dat er geen grote hallen nodig waren om ruim 170.000 mensen te vermoorden.
For the families always it is a horrible place because they lost the members of the families.
Voor de families van de slachtoffers is dit een vreselijke plek, zegt hij. Hier verloren ze hun familieleden.
And you know, to dig also is very was very careful, it's very sensitive. We are touching the ground, we are touching the artifacts they left for of the victims. So it's so sensitive for us.
We moesten heel voorzichtig te werk gaan. Zeker wanneer we de grond verstoren of de vondsten aanraken. Het is een gevoelige materie, ook voor ons.
Toothbrush, probably a small one for a kid.
Wojciech Mazurek, die verderop in de grond een kleine tandenborstel vindt. Misschien van een kind. Voor ons zijn het bewijzen dat deze mensen hier zijn geweest. Al is het maar voor een paar uur. En dat ze daarna hun noodlot tegemoet gingen, zegt hij.
Joodse dwangarbeiders krijgen de opdracht om achter de gaskamers waardevolle voorwerpen als sieraden en gouden tanden te verzamelen. Wat geen waarde heeft, wordt weggegooid.
Dan heb je het gebied rond de gaskamers, waar dan de objecten zijn gevonden die mensen nog op hun lichaam hadden. Toen ze al hun kleren al hadden moeten inleveren en hun tassen moeten inleveren. Dus dan gaat het om ringen en oorbellen, hangertjes en kunstgebitten. Ja, op verschillende plekken werden ook verschillende soorten objecten gevonden. Daar zit een belangrijk verschil in.
Meestal is niet te achterhalen van wie een voorwerp is geweest. Maar er zijn ook vondsten met een naam, zodat archeologen kunnen nagaan wat het verhaal is van de eigenaar.
Zoals een half verbrand naamplaatje dat op de plek meteen achter de gaskamers werd gevonden. Een geëmailleerd plaatje dat mensen soms bij hun kinderen om de hals hingen om te voorkomen dat ze in een mensenmassa kwijt zouden raken. De naam en het adres zijn duidelijk leesbaar op het plaatje. Daddy Zak.
Danny Zak was een jongetje uit Amsterdam die met zijn familie op een gegeven moment naar de Hollandse Schouwburg is gebracht. Ook met zijn nicht Lies Carranza, waar hij heel close mee was. Zij heeft daarover na verteld dat ze samen speelden in de Schouwburg en dat hij op haar lette. Op een gegeven moment is zij naar de crèche aan de overkant gegaan. Omdat zij in die leeftijdscategorie zat dat ze nog naar de crèche gingen en hij was wat ouder. Dus hij is toen meegegaan naar Westerbork en uiteindelijk dus in Sobibor beland. En zij is gered vanuit de crèche, is ze door verzetsmensen weggesmokkeld. En zij heeft altijd naar hem terug verlangd en heeft altijd een portretje van hem aan de muur gehad. Ze is hem nooit vergeten, hij is altijd voor haar gevoel altijd bij haar gebleven. Dus toen zij op een gegeven moment gebeld werd met het nieuws dat het naamplaatje daar naar boven was gekomen uit de grond, dat was voor haar natuurlijk heeft een ongelooflijke impact gehad.
Van Daddy en zijn nichtje Lies is een foto van kort voordat hij werd weggevoerd. Ze zitten naast elkaar, ze hebben hun mooiste kleren aan, de haren perfect gekamd. En ze kijken alle twee de camera in met een glimlach van oor tot oor. Daddy heeft een jasje aan, Liesje heeft een grote strik in het haar. Het geluk en de blijdschap die van die twee gezichten afstraalt, maakt het moeilijk om de foto te bekijken. Er zijn nog een paar meer foto's van Daddy teruggevonden, waarop hij met trots staat te poseren. Op alle foto's heeft hij die glimlach. Een Joods lefgozertje in Amsterdam.
Dat bij een opgegraven voorwerp de informatie over de eigenaar wordt teruggevonden, is zo goed als uniek. Er komen in Sobibor tienduizenden voorwerpen uit de grond en bij maar een paar kunnen archeologen die met zekerheid aan een eigenaar koppelen.
Toch vertellen ook de voorwerpen van wie geen eigenaar kon worden vastgesteld nog wel een verhaal. Zo komt het overgrote deel van wat in Sobibor werd gevonden uit Nederland. Dat komt omdat aan Nederlandse Joden werd verteld dat ze naar een werkkamp gingen. De Nederlandse Joden waren gemiddeld rijker en werden minder onderdrukt dan de Poolse Joden. Nederlanders kregen een lijst met kleding die ze mee moesten nemen, allemaal om de illusie overeind te houden. Dat geldt in grote meerderheid niet voor de Poolse Joden. Die hadden vaak al jarenlange discriminatie, uitbuiting en mishandelingen meegemaakt voordat ze op transport naar Sobibor moesten. Poolse slachtoffers hoefden niet ver te reizen en hadden niet veel bij zich. Van hun bestaan is in de bodem van Belzec, Sobibor en Treblinka dan ook weinig terug te vinden.
Thomas Blad komt uit Izbica, een dorp niet ver van Sobibor. Hij wordt opgepakt in april 1943 en wordt naar Sobibor gebracht. Hij ontsnapt bij de opstand van gevangenen een half jaar later en overleeft op die manier het kamp. Hij vertelt dat voordat hij werd opgepakt, er in zijn familie, die dicht bij het kamp woonde, al sinds een paar maanden na de opening van Sobibor verhalen rondgingen over families die verdwenen en die nooit meer werden teruggezien.
You must save yourself. We know in any day they could take us to the dead camp Sobibor, a new dead camp.
Vlak na de oorlog zijn er meer verklaringen opgetekend van mensen die niet ver van de vernietigingskampen woonden en die vermoedens hadden over wat daar gebeurde. Maar daarbij gaat het telkens over mensen die in de omtrek woonden, zoals de familie van Thomas Blad, en die niet veel meer dan geruchten hebben gehoord.
Maar in de honderden documenten die we vinden in het oude Sovjet-archief worden ook de inwoners van het plaatsje Sobibor, een paar kilometer verderop, geïnterviewd. Ze vertellen dat de Duitsers er in 1942 binnenmarcheerden en 100 Joodse medebewoners meenamen om in de bossen een kamp te bouwen. En die mensen kwamen niet meer terug. 100 families die iemand kwijtraken in een kamp. Wat denk je dan dat daar gebeurde?
Nog een foto uit de albums van Johan Niemann. Een groepje SS'ers zit voor de gebouwen waar ze zijn ondergebracht. Ze zitten aan tafel. Er staat drinken klaar. Iemand staat muziek te maken op een accordeon. De gezichten staan vrolijk, alsof er niet achter hen voortdurend enorme aantallen mensen worden vergast. Juist het gewone, het alledaagse, is wat die foto zo bizar maakt.
En geloof het of niet, maar er zijn nog meer foto's van Sobibor. Foto's die tot nu toe diep in het Sovjet-archief opgesloten zaten en een ander beeld geven dan dat we tot nu toe kenden van het einde van het kamp. Dat hoor je verderop in deze serie. Maar naast foto's kwamen er ook brieven uit Sobibor. Truus, of Truida Goud zoals ze eigenlijk heet, kan aan haar verloofde een teken van leven sturen, recht uit het vernietigingskamp. En die brief komt nog aan ook.
Het bijzondere zit vooral in het hele complete verhaal. Het verhaal eigenlijk dat je van Truus hebt, van het begin tot het einde.
In de volgende aflevering hoor je meer over de verhalen van de gevangenen, zoals Truus. Klik dan nu op volgen of abonneren, dan komen andere afleveringen vanzelf in je podcast-app. Wij zijn Audiodroom Podcast Producties en we maken deze serie in samenwerking met de Stichting Sobibor.
Ook deze aflevering eindigt met Ben Oranje. Hij schrijft gedichten of spoken word als je wilt. En net als jij heeft hij naar deze aflevering geluisterd. Misschien is Sobibor te lelijk voor een gedicht, zoals iemand zei. Maar dichters durven over smalle paadjes te gaan. Hier is wat Ben hoorde.
Wat als ik jou op deze foto's zie? Je daarop viool speelt voor hen. Je blijft nog steeds mijn lief. Wat als je had gezegd wat je kon? En daardoor alles anders begon. Wat als je nooit mijn blik had verlaten. Niemand vandaag goed had geslapen. Was je dan nog steeds bij mij? Wat als je wist wat er kwam. En wist welke rij. Wat als de deuren toch sloten, maar op zijn minst met mij erbij. Wat als. Je had gedaan alsof je mij niet kent. Wat als we hadden gerend. Ik je mijn adem had gegeven. Omdat ik zonder jou niets ben. Wat als? Na je blik trof ik geen weerzin, slechts weerzin, naar een leven zonder het hare. Zij was mijn waarde. Ze werd ontdaan van haar zachte haren, van de stoffen die om mijn liefde zaten. De ring die ik gaf is daar gelaten. Ze zeiden het leven is niet slecht hier, maar het is verdorven en verraden. Maar als de wind daar toch kon dragen, mijn liefde ligt. In verlaten aarde.